gemeente. Het is bekend dat er vele Joden vroeger gingen verhuizen, emigreren naar Noord-Afrikaanse landen. Dan hadden zij de hartelijke wensen begeerd om regelmatig vanuit het buitenland terug te keren naar Jeruzalem. Met name met paasfeest, pinksterfeest, loofhuttenfeest. Dan kwamen zij soms met duizenden naar Jeruzalem om die feesten bij te wonen. Niet iedereen kon dan in een herberg of bij particuliere mensen onderdak vinden. De overheid zorgde dan voor dat er ook buiten Jeruzalem akkers waren, waar grote tentenkampen werden opgericht, waar dan die vreemdelingen, de Joden, die daar die feesten bijwoonden, met hun gezinnen, met hun familieën, konden verblijven totdat ze weer terugkeerden naar huis. En nu lezen wij in het Pinkster-evangelie dat er ook mensen waren, met name een gezin, zo stel dat voor, uit Cyrene, dat in Libië ligt, die ook op dat Pinksterfeest zo krachtdadig tot God werden bekeerd en het geloof verbonden werden aan zielbetaalde borgenmiddelaar, aan de Messias, de Christus, de Zoon van God. En lezen wij van een hele bijzondere, gezegende Joodse familie, die daar oorspronkelijk in Cyrene dus woonde en nu waren met de feestdagen in Israël. Wat voor gezin. Wel, ze worden in onze tekst genoemd. De vader, die heet Simon. Twee zonen, Alexander en Rufus. En dan lezen wij dat apostel Paulus, als hij een brief schrijft aan de Romeinen, dan besluit hij die om de groetenissen over te brengen aan verschillende mensen, waar die hele dankbare herinnering aan omdraagt, omdat ze het geloof en bekeer gekomen zijn tijdens zijn zendingswerk. En dan lezen wij dat hij schrijft: groet Rufus, de uitverkorene in de Heere, en zijn moeder en de mijne. Wat een gezegende familie. Vader, moeder, twee zonen door God uitverkoren om kind Gods te mogen zijn. Want daar ligt het begin van ieder leven uit God, in God. Alleen de stilte der eeuwigheid. En Paulus, die kreeg te geloven dat die Rufus en ook zijn moeder, ook zijn moeder, dan moet u denken aan zijn geestelijke moeder, waar die geestelijk onderwijs van ontvangen heeft in zijn leven, laag onder het zegel van de eeuwige uitverkiezing Gods. En daardoor hier in de tijd, onder de prediking van het woord van de apostelen, door God werden bekeerd en gebracht werd het geloof in Gods Zoon, de Heer Jezus Christus. De vraag die we altijd maar weer moeten stellen is deze: hoe kom ik aan dat geloof? Hoe deel ik erin? Wat kan ik er zelf aan doen? Dat zijn allemaal vragen waar wij vanmorgen met Gods hulp aan de hand van onze tekst een antwoord op willen zoeken. Opdat we ook aan het eind van de dienst onderwijs hebben ontvangen van mijn eigen ziel in het licht van de eeuwigheid waarin ik op reis ben. Of ik in Christus ben, of dat ik buiten Christus ben. Of ik werkelijk door God ben bekeerd. Of deel ik in schijngeloof, een schijnbekering. Of onbekeerd. Dat zijn toch de vragen waar het om gaat. Waar we ook als dienaar van Gods woord mee hebben te worstelen. In de overdenking, bidden tot God om opening. Als de woord uitgedragen wordt. Dat het daar niet gaat om allerlei dogmatische en theologische veronderstellingen die ik er persoonlijk op na zou houden. Wat zegt het woord van God mij? Daar gaat het om. En dan word je zo menigmaal beschaamd, omdat het wel eens anders gaat dan ik dacht dat het gaan zou. Ook in de overdenking van een tekst. Dat zou ook vanmorgen kunnen. Daarom neem ik u mee in gedachten om de antwoord te zoeken als de tekst waar we lezen. En ze dwongen een Simon van Cyrene die daar voorbij ging komende van de akker. De vader van Alexander en Rufus dat hij zijn kruis droeg. En worden wij gewezen door de Heilige Geest op het werk van Gods Heilige Geest in het leven van deze man die heet Simon. En deze Simon is ongetwijfeld de akker de vreemdelingen waar hij zijn verblijf heeft met vrouw en kinderen. En wat doet hij? We tekenen hem vanmorgen heel positief als een hele vrome Jood. Die niet maar zo naar de kerk gaat in Jeruzalem. En we trekken de lijn door naar een vrome christen. Die trouw opgaat naar de kerk en niet maar zo. Maar toch Christus niet kent in zijn ziel. Door het ware zaligmakend geloof. Daar gaat het om. De lijnen door te trekken naar ons persoonlijk leven. Deze Simon, als een vrome Jood, heeft hij maar één begeerte. En dat is, het is binnenkort Paasfeest. En een lange reis ondernomen vanuit Libië, dwars door de woestijn heen, naar Israël. En een vrome Jood weet waar het om gaat met Paasfeest. Daarin staat centraal het paaslam. Het paascha. En het herinnert hem aan de daden Gods. Hoe de Heer en het volk van Israël geleid heeft uit Egypte. Door de woestijn heen naar Kanaan. En de Heer de opdracht had gegeven voordat het volk uit zou trekken. Dat paascha moest worden ingesteld. En dat de huisvader een lam van een jaar oud zonder enige gebrek. Dan moest slachten. Geofferd moest worden. Maar bovenal staat centraal de bloedstorting van het lam. Want als die vader dat lammetje doodde en hij de keel doorsneed, heel snel en vakkundig, dan werd er onder dat lam een schaal gehouden. En dan ving hij het bloed op. En wat moest hij dan met dat bloed doen? Wel, dan moest hij een hyssop nemen, dat is een takje van een boom. En die moest hij dan indompelen in die schaal met bloed. En dan moest hij naar buiten gaan. En aan de buitenkant moest hij dan dat bloed aanbrengen aan de deurposten. De zijposten en de bovendorpel, maar niet beneden. De drempel beneden mocht geen bloed komen, want er mocht geen onreine voet op bloed worden gezet. En die vrome Jood die hoorde dan, en de rijke betekenis, dat in die nacht de doodsengel voorbij ging door Egypte. En overal waar bloed werd gezien, ging hij voorbij. Maar waar bloed niet werd gezien, dan ging hij naar binnen. En werd de eerstgeborene gedood van mens en dier. Verschrikkelijk. Want we lezen in Gods woord hoe verschrikkelijk het is als wij gaan sterven en de bloed en verzoening van Christus is niet bij God vandaan toegepast en verklaard aan de deurposten van mijn ziel. Dan neemt de doodsengel mij mee. En word ik na de ontmoeting met God als rechter aan handen en voeten gebonden. Worden uitgeworpen in die pool die brandt vol vuur en zulver in de hel. Staat in Gods woord. Dat vinden we ontzaglijk aangrijpend. En als hij dan op een kansel staat, in roepen weet, om het woord Gods te verkondigen, dan moet je doen zonder aanzien persoons. Je weet ook niet wie hier in de gemeente van God in uw hartje heeft ontvangen, wie een ziel gered is door de Heer in het bloed van Christus. Dat weten wij niet. God alleen. Maar één ding is zeker. Als je de gemeente zo ziet, hè, jongens en meisjes, kinderen, ouders. Hoe ontzaglijk het is als je met een gedoopt voorhoofd, als je gedoopt bent tenminste. Maar ook als je niet gedoopt bent. Dat het dan waar is, wat er staat in doopsformulier. Dit kind is een allerhande ellendigheid, ja, de verdoemenis zelf onderworpen. En je komt dan zo te sterven. Waar ga je dan heen? En daar hebben we toch niemand voor over. Als je ziel bij God vandaan. Uit de hel van je verloren bestaan is je red. En je bent gebracht tot geloof in Christus. In verzoening met God. Dan gun je dat toch aan ieder. Je hebt toch niemand voor de hel over. Je moet er geen liefde waarschuwen, vermanen, opwekken, roepen. En het werk God verkondigt in het midden van de gemeente. Want anders, dan kan het wezen dat ik een oppervlakkige of een heel rechtzinnige, degelijke christen blijf in mijn leven. Zonder het wonder uit God te kennen in mijn leven. Om door het geloof verbonden te zijn aan het paaslam, welke is Christus. En een vrome Jood, Simon, die weet dat het paaslam heen wijst naar de komst van Christus. En dat het ook voor hem nodig is vanwege zijn zonde en schuld. Dat het lam zijn bloed zal storten. Tot reiniging en vergeving van al zijn vuile zonden. Om zalig te worden. Er staat ze centraal in het hart van een vrome Jood. Het moet mij gaan om het paaslam. Zo kan het ook gaan in het hart van een vrome christen. Zonder Christus. Want hij heeft maar één doel voor ogen. Niet alleen dat hij daar is om bittere saus te eten en bloed te zien vloeien. Maar hij begeert zo in die gang naar Jeruzalem onderwijs te ontvangen aangaande de diepe geestelijke betekenis van het lam. Dan kan het dan niet anders als ik van harte begeert. Heer, en maak me uw wegen door uw woord en geest bekend. Om dat onderwijs van God te mogen ontvangen in mijn ziel. Wat er nodig is. Om als een verloren zondaar teruggebracht te worden in de verzoende gemeenschap met God. We kunnen naar de kerk toe gaan en het ook bidden en zuchten. Heer, gij weet hoe mijn hart naar u uitgaat. Hoe ik bid, hoe ik worstel, hoe ik pleit. Maar daar heb ik het niet mee. Daar heb ik het niet mee. Hoe gij het welmenend aanbiedt, ik heb het er niet mee. Want ik mis immers datgene wat daartoe nodig is, om verenigd te zijn met God in Christus, we verachten zaligmakend geloof, dan worstel je toch, Simon worstelt toch, om die toepassing in zijn hart en leven te mogen leren kennen. Dan loopt zo'n man zich te verfoeien, te zuchten, te mediteren, om daar zien gaan van de akker naar Jeruzalem. Heer, gij weet of ik zo vanmorgen ook gekomen ben naar de kerk. Om ook onderwijs te ontvangen in de geestelijke betekenis van het paaslam. Niet wat ik er allemaal van weet in mijn verstand. Maar wat ken ik ervan aan mijn ziel. Daar gaat het. Dat de bloedverklaring liep bij God vandaan aan de deurposten van mijn ziel. Want dat heb ik nodig. Om wel getroost te leven en eenmaalzaag te sterven. Dan gaat zo'n Simon, die gaat dan eenzaam en alleen zijn weg. Maar kan hij dan niet naar de kerk gekomen zijn? Zuchtend, Heer, en maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Dan loop je toch zelf te verfoeien in zak en as. Dan krijg je een walg over jezelf, schot je een blik laat slaan. In hetgene wat je leven is wat achter je ligt. In de week die achter je ligt. In de morgen stond tot dit ogenblik. Wat er gebeurt in je gedachten. In je woorden, in je werken, geliefde. Dan kan het dan niet anders. Of ik ga bidden naar de kerk zonder dat iemand anders een urk over de straat ziet lopen. O God, ik ben verloren in mezelf, zegt Simon. Maar heren, er is een offer, er is toch een offer voor de zonde. Heren, dat laat u toch ieder jaar zien, met het paasfeest dat dat er is. Maar ach, heren, dat ik er ook deel aan mag hebben door het waarachtig geloof. Ik ben geen remonstrant. Er is een daad Gods in je leven. Kun je nooit genoeg aanbidden hoor. Hoort u het, vrome christen? Hoort u het, onbeschofte, onbekeerde, vloeker, spotter, drinkend? Hoort u het? Dat goddelijke wonder wat in de schrift opgetekend staat. Dat kun je zelf niet pakken, je kunt het zelf niet nemen. Als dat zo is, dan kunnen we de Bijbel sluiten naar huis gaan. Kun je nooit iemand zalig worden. Dat is zo'n drieënig, eenzijdig godswerk. En Simon, als een vrome Jood, weet dat en verstaat dat. Daarom gaat hij bidden naar de kerk. Dan gaat hij zijn knieën buigen voor die dominee of die herder of leraar of evangelist die voorgaat. Ga je voor bidden. Of God een woorden wil geven in hart en mond die niet van zichzelf zijn, maar die van God zijn. En die mijn hart zullen raken, mijn hart zullen treffen. En mijn hart zullen doorboren. Dat ik eens word een ziel die het is mist. Is er zo iemand vanmorgen naar de kerk gekomen die God mist? Die God kwijt is door de val in Adam? Door het verzonnen leven wat achter je ligt? En dat je toch zegt, we gaan richting paasfeest. Dat is waar, geliefde, maar... Zo zien we hem gaan naar Jeruzalem. Maar Simon, dat zal blijken te wezen voor u een doodlopende weg. Hoe kan dat nu? Er staat een tempel met zijn offers. Er zijn de priesters. Dat is een degelijke kerkenraad bestaan, farizeeën, schriftgeleerden, wetgeleerden. Allerlei richtingen, stromen die er zijn. Vind je ook in die kerkenraad terug. Binnen de gemeente. Maar hij moet niet in Jeruzalem zijn. Nee. Daarom gaan we onze tweede gedachte over denken. En er is Simon gedwongen onder zijn kruis. Zijn, schrijven we dan met een hoofdletter. Maar dat had u al begrepen. Wat gebeurde er? En ze dwongen eens Simon. ineens maakt hij wat mee. Nooit eerder meegemaakt. Nee, daar moet mee beginnen. Wat dan wel, Simon. Kan wezen dat hij helemaal niet ziet dat het zo'n drukte is. Of dat hij wel een heleboel mensen ziet. Hij ziet ook dat ze richting Golgotha gaan. Dat er ook moordenaars zijn die ter dood gebracht zullen worden. Maar ach, dat gaat wel voorbij. Het gaat hem erom niet om daar naar Golgotha te gaan. Het gaat om naar Jeruzalem te gaan. Om zijn vrome plichten na te komen. En dat meent hij. Dan ziet hij dan niets en niemand anders. Gelijk we zojuist hebben getekend. En dan ineens wordt hij beetgepakt door een paar ruwe soldatenhanden. De Romeinse soldaten. Ze grijpen hem beet. Niks te vertellen. Ze sleuren hem mee, staat er. En dan wordt hij onder een kruis geplaatst. Van wie? Weet hij niet. Gaan we in eerste instantie vanuit. Maar op dat moment dat hij wordt vastgegrepen en onder een kruis wordt gebracht. Die schok. Wat gebeurt er dan in je ziel? Hij zo in de kerk komt, onder de prediking zit. Wel bij deze Simon, dat is geen inlegkunde. Dat begrijpen we allemaal wel. Dan is die man, ja, die is ineens zijn overpeinzingen kwijt. Misschien liep hij wel een versie te zingen. Hij is ineens zijn bevinding kwijt. Hij is zijn gebeden kwijt. Zijn zuchtingen kwijt. Zijn gestalte kwijt. Een schrik. Want hij wordt meegevoerd. En een ruwhouten kruis wordt op zijn schouders gelegd. En nu komt het. Hij wordt dus gegrepen. En gedwongen. Waarom? In zijn ogen gaat er iets helemaal verkeerds. Want hij is naar Jeruzalem gekomen. Hij wil paasfeest vieren. Hij wil het paaslam zien. Hij heeft zijn knieën omgebogen voordat hij ging naar de kerk. Heere, schenk mij onderwijs en licht. In het paaslam om hem te kennen. O Simon, God heeft uw beden gehoord en ook verhoord. U zult zien, alleen, niet in Jeruzalem. Dat paaslam in Jeruzalem heeft geestelijk geen betekenis meer. Want, zegt Paulus later, ons Pascha is geslacht. Namelijk Jezus Christus en dien gekruisigd. Dat is de les. Wat gebeurt er? Want Simon denkt, dat kruis dat moet van mij af. Ik wil helemaal niet onder dat kruis. En toch, en niks te vertellen. Daar heeft hij geen zo sterke kant in die wezen. Maar tegen deze soldaten kan het niet op die hem omringen. O nee. Vrienden, de les. Ik hoop dat u de bevinding mag kennen in je leven. God verwekt zich een volk dat het kruis van Christus dragen zal. En dat tot een eeuwig behoud. Tot redding en een zaal. Dan moet we worstelen met de vraag, weet ik persoonlijk hoe dat gaat, dat soldaten mij van binnen vast hebben gegrepen? Want wat gebeurt er dan? Daar zal het grote verzet betekenen, ook van Simon. Simon die wordt er buiten gezet. En daar verzetten ze met hand en tand tegen. Ik ben gelovig en ik ben bekeerd en ik werk op de belofte. Ik ben een verbondskind. Ik hoor bij het geslacht van Abraham. En dat is de uitverkorene dus. En buiten gezet. Laat een dominee rechtzinnig, bevindelijk, schriftuurlijk preken. In de onzin in de wijvorm. Maar als het gaat om persoonlijk gebracht wordt geloof en bekering. En dat er dan een moment te komen in mijn leven dat ik word afgesneden. En dat de schoontjes buiten wordt gezet. Dan komt de strijd openbaar. Waarom? Waarom wordt Simon dan gedwongen? Waarom is hij eigenlijk boos en teleurgesteld op hetgene wat er gebeurt? Wel vrienden. Hij moet leren dat langs de weg van de vrome werkzaamheden komen we in Jeruzalem uit. En Jeruzalem drijft de Christus uit. Kruist hem, weg met deze. Daarom staat hier en zij dwongen hem. Vooral in de grondtekst staat dan, hij werd met geweld geprest. Dus daarmee zien wij, die zijn met hand en tanden tegen verzet. Want wat gebeurt er, daarvoor staat hij wel. Nu rust er op zijn schouders een hele zware slaafse arbeid. En dat wil hij niet. Hij is immers een vrome Jood. Dat is werk voor een slaaf. Paulus snapte dat ook niet, maar later wel. Want dan zegt hij, eertijds was ik een slaaf, staat in de grondtekst, een dienstknecht van de zonde. Maar nu ben ik een dienstknecht, een slaaf van de Heer Jezus. En dat slaaf wilde Paulus ook niet zijn. Daarom wil hij dat slavenkruis als het ware werk van hem afdoen. Want het is een werkje van een slaaf. O Simon, vrome Jood, vrome Christen, weet u wat u bent? Simon is een vrome werkezel. En u komt God hem af te snijden tussen werk en ezel. En wat houdt hij dan over? Te zijn een ezel. En het wilde niet wezen. Een ezel die een kruis moet dragen. En aan zijn werken moet hij sterven. Want, och Simon, in dat verbroken werkverbond, daar ligt voor u geen troost meer in om zalig te worden. Want anders is dit paasland waar het om gaat, te vergeefs op deze wereld gekomen. Nog een opmerking. Waarom Simon gedwongen moest worden. Waarom? En dat is het wezen van de zaak waar het hier nou om gaat. Dat kruis wat hem opgelegd wordt. Dat kruis. Dat maakt hem onrein en vervloekt. Want straks. Dan zullen zijn familieleden, dan zullen die andere Joden, de Joodse gemeenschap, zullen me allemaal aanwijzen. En zeggen, kijk eens, daar gaat die man heen. Die heeft achter een ter dood veroordeelde aangelopen. Die heeft het kruis van een vervloekte gedragen. Dus de wet sluit hem nu buiten. Daar verzet hij zich, want nou is de reis naar Jeruzalem voor hem te vergeefs. Want hij mag geen paasfeest meer vieren. Hij mag ook van een paaslam niet eten. Nee, dan mag ook de tempel niet meer binnen. Waarom niet? Hij is onrein. Hij is vervloekt. En daarom verzet hij zich, geliefde. Dus de wet sluit hem buiten. En dan straks geen paasfeest. Kent u dat ook? Ja, onder de preken van het woord van God ondervonden heb dat zijn kruis mij vervloekt en onrijmaakt. U zegt, ja, Christus heeft toch het kruis gedragen. Dan hoop ik met God zullen vanmiddag over u na te denken. Het gaat hier over Simon kruisdragende les. Want voor hem is dan een weg tegen vlees en bloed in. Daarom is het toch geen wonder dat we hier lezen dat hij toch gedwongen moest worden, vriend. Kijk, vanmorgen werd ons de wet voorgelezen. 10 geboden. Je hoort het dan eigenlijk niet eens meer. Het gaat langs je heen. Het klinkt allemaal zo bekend. Je kunt wel het je hoofd opzeggen. Maar als Gods geest je komt ontdekken, en je wordt vanmorgen gepreekt zoals God je ziet, en dat je onder een kruis moet wat je vervloekt maakt, en dat de Heer je brengt voor de spiegel van de goddelijke wet, die mij buitenslaat. Want die wet veroordeelt, die wet verdoemt mij. Simon, u moet leren wat er staat. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Simon, verstaan dat hij... Dat die wet van God, die heeft er een taak, die heeft een functie. Die behoren dus ook een functie te hebben in de prediking van het woord. Want waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet van God. En nu een vraag aan uw hart, en jouw hart, en mijn hart. En wat is die vraag? Heeft God mij ooit voor de spiegel van de wet geplaatst? En hebben gezien hoe God mij ziet in het licht van de wet. Dus de vraag is niet hoe ik mijn eigen leven zie in het licht van de wet. En markeert er van alles nog aan. Natuurlijk. Markeert van alles aan ons. Maar de vraag is niet hoe u van uzelf denkt en over u denkt in het licht van de wet. De vraag is hoe denkt God over mij in het licht van de wet. Die vervloekt mij. Want al wat niet in de wet blijft, wat staat geschreven in het boek der wet, die is vervloekt, staat er in de schrift. Dat heeft hier nou mee te maken met Simon. Waarom we dat vragen? De achtergrond is in wezen, in het licht van de eeuwigheid, mijn ziel, doorziet gij uw lot. Hoe zult gij eenmaal rechtvaardig verschijnen voor God? Daarom moet u ook vasthouden, en dat zult u ongetwijfeld ook doen, en het wordt u ook geleerd, dat nooit u tot kennis van het evangelie gebracht worden, wat de vrucht van het kruis waar vanmiddag verder over na te hopen te denken. Als u niet kent de wet dat u heeft vastgegrepen als soldaat, daarom is het ook onze mijn bede, Heere, dat ik gebruikt mag worden, ook als een Romeinse soldaat, als een kromme stok, als slijken de heilige godsvinger, om vanmiddag zielen vast te grijpen, vanmorgen vast te grijpen, en dat God de ogen komt te openen, dat ik zie wie God is. Heilig, heilig, heilig. En dat er in mij, ik ben niet een zondaar, ik ben zonde, van mijn hoofd tot mijn voetzool toe, de duigt niks van. Alles is verkeerd, alles zon. Waarom? Dat leert me de schrift. En de geest heeft ook geleerd in de weg van ontdekking. Dat de lieve wet van God mijn leven veroordeelt. Opdat ik door die veroordeling gebracht word. Aan zijn gezegende voeten. Om te ondervinden wat het is. Een verloren zondaar voor God te zijn. Daar moet je voor ingewonnen worden. Begrijpt u daarom de ernst? Omdat de binden op ons hart. Kent u de vloek van de wet van God? U zegt, ja, maar er is toch evangelie? Ja, maar je moet goed luisteren in de schrift en naar de leer der reformatie. Want als u de wet niet vooraf laat gaan, dan gaat u het paard spannen achter de wagen. Schiet niet op, hè? Nee, gaat niet goed. Eerst de wet en dan het evangelie. Dat is juist de prediking die uitgegaan is. Eeuw in, eeuw uit. Dan wil ik opmerken, dat heeft ook nog een achtergrond. En die achtergrond is deze. Misschien is het persoonlijk. Maar ik ben aan betrokken. Bij jongeren, denk over volwassenen, die binnen de nieuwe evangelische stromingen tot geloof zijn gekomen. En zich hebben laten overdopen. Dan heb ik het ook over jongeren op Urk. Ook eigen familie. Die mij lief en dierbaar zijn. En als je dan hoort hoe ze tot geloof gekomen zijn. Werkelijk waar. Hoe je het ook gunt. Hè. Maar ze zijn van de duivel bekeerd. Echt van de duivel bekeerd. Zo bekeert God zijn kind. Want er was er nog een, die was ook gelovig en bekeerd geworden. En ik kom er op bezoek. En we denken, het was niet de eerste keer. Nou, opa, fijn hè, Christus leeft in mij. Ik zeg, ja, dat zie ik, jongen. Dat zie ik. Op een bank zit hij, voeten op tafeltje. Een televisie van 1,5 meter, voor lang en breed. Naar een bios koopfilm te kijken. Fles Berenburger daarnaast. Ja, open we leven nou in de vrijheid van Christus hoor. Vroeger was het zonde, was het wereld. Maar nou is het allemaal van Christus. Nou mag het allemaal. Vervloekt, vervloekt. Verschrikkelijk. Het is heel aangrijpend. Want dat gaat natuurlijk ook zijn sporen trekken naar de praktijk van het hele leven. Wat bedoel ik ermee te zeggen? Omdat niet geleerd wordt, eerst de wet en dan de evangelie. Men begint met de verzoening aan het kruis waar Karel Barth begonnen is. En dan worden de lijnen doorgetrokken naar Golgotha. Van Golgotha naar de wet, naar de Sini. Dan is alles vervuld in Christus. Waar een antinomiaan. En met andere woorden, dan heeft Christus niet alleen de wet vervuld, maar heeft hij ook de wet afgeschaft. De wet heeft geen taak meer, geen rust. Die is doodverklaard. Met andere woorden, op een dood spoor gebracht. Je kunt er wel van leren en lezen. Maar het heeft geen functie meer om een mens te brengen tot geloof in Jezus. Want, zei ze opa, dat zijn allemaal regeltjes en stelletjes die jullie erop nahouden. Jullie maken er wat van, hoor, in de kerkenburg. Want daar hebben ze allemaal, je moet dit niet meer en je mag dat niet meer. Maar we leven in de vrijheid van Christus. Dan moeten we van hem getuigen. Wat wordt er gemist? Wel wat Simon, die moest gedwongen worden. Onder een kruis wordt hem vervloekt. Want kruisdragen is niet gemakkelijk hoor. Kruisdragen betekent in wezen zondaar zijn voor God. Zijn oordeel toevallen. En het eens zijn met de vloek van God. Met zijn afsnijdend recht om dat te bilken. Want vrienden, zolang Christus het kruis draagt, dan gaat dat wel. Maar als dat kruis mijn kruis wordt, dan wordt Christus een ergernis en een dwaasheid. Daar moet de kerk Gods gedwongen worden. En niets anders als in de schuld komen voor God. En daar verzet u zich met hand en tand tegen. Maar Simon, wat God begint, dat zal hij ook voleindigen. Want Simon, u moet wel gedwongen worden onder dat kruis wat u vervloekt. Maar voor u zal belangrijk zijn, wanneer we in de derde plaats nadenken over Simon, op weg naar Golgotha. Maar stel voor dat we eens samen gaan zingen, Psalm 40, en daarvan vers 4. Brandofferen nog offer voor de schuld. Psalm 40 gaan we samen zingen en daarvan het vierde vers. Zo komt Simon dus terecht op de weg naar Golgotha. Hij liep niet onder zijn eigen kruis. Hij droeg Christus kruis. Want er staat, laat ons dan tot hem uitgaan. Buiten de lege plaats zijn smaaltijd dragende. Wat houdt het in? Wel moeten we onderscheidend luisteren naar de schrift. Ieder huis heeft zijn kruis en ieder hart heeft zijn smart. Het is overal wat. We dragen wat dat betreft allemaal een kruis. Want waren er geen zonden, dan waren er ook geen wonden. Maar is dat kruis wat we moeten dragen? Het kruis van Christus. Simon zal ongetwijfeld ook, net als ieder ander mens, deel hebben de kruis van het leven. Daar gaat het hier niet om. Het kruis van Christus. We hebben zijn schouders gelegd en ik herhaal. Dat wil hij niet. En protesteren helpt niet. Christus kruisdragen betekent meegetrokken worden in zijn vernedering. In de smaad en in de schande. Want de Heer Jezus heeft gezegd, Ze hebben mij gehaat, ze hebben mij vervolgd, ze hebben mij gedood. Ze zult u ook doen, want de dienstknecht is niet meerder dan zijn meester. Want anders blijft u met uw kruis dezelfde mens. Alle klappen, alle tegenspoed veranderen de mens in wezen niet. Zijn smaad heet dragen. Hier kunnen we veel klagen en zuchten en pijn hebben. En ondertussen gaan we vrolijk verder. Als het ons maar naar de nagaat. Simon draagt dus het kruis van Christus. En als we dat mogen dragen, is dat een eeuwig voorrecht. We komen inderdaad veel mensen tegen met een kruis op de rug. Maar weinigen met het kruis wat hier om gaat. En dat moet u niet verwarren. Want wie in zijn vernedering wordt ingeleid, die gaat in het kruis de borg zien. In eigen kruis zien we dat nooit. Je kunt er tegen opstand komen. Je kunt er lijdelijk in schikken. Maar Jezus komt er niet uit de voorschijn. Uit uw eigen kruis. Daar moest Simon het ondervinden hoe de wet hem nou verklaard heeft onrein mee laatst te zijn. Juist om hem de ogen te gaan openen. Als hij komt op Golgotha voor het ware kruislijden van Christus. Natuurlijk is dat ook voor Simon een hele zware moeilijke gang geweest, die kruis heeft op. Want om Christus, laat ik het anders zeggen, Christus die zag hoe onwillig zijn volk is om de schuld te eigenen en om de vloek te erkennen. O, die volkomen borg, die gewillige borg, dat is alles in hem toch gans begeerlijk. Dat blijkt wel. Want Simon, die heeft dit kruis niet altijd hoeven te dragen. O nee, want als Simon komt op Golgotha, ja, dan mag hij dat kruis afleggen. Wat zou dan een opluchting voor hem geweest zijn? Maar zie eens wat er gebeurt. Als hij daar het kruis aflegt, of van hem afgenomen wordt, dan is het toch een wonder. Simon wordt niet zelf gekruisigd. Christus neemt het kruis over en strekt zich geweldig uit op die ruwe balk en geeft zijn handen voelen vrijwillig de kruising over. Hij de plaats van Simon, de plaats des gerichts. Christus eigent zich de vloek van Simon toe, opdat Simon in Christus straks zal blijken naar de uitstorting in de Heilige Geest met Pinksteren. Een christenbelijder zal worden. Dan wordt Simon een christen. Dan wordt die vrome christen in het uur van het gericht op Golgotha als een goddeloze om niet gerechtvaardigd door het geloof. Het eigendom van Christus die hem gekocht heeft met de duur prijs van zijn bloed. Dat was in Christus. In Christus. Natuurlijk kunt u de vraag stellen. Wat houdt God een wonderlijke wegen? Moest Simon helemaal uit Cyrene gehaald worden om hier buiten Jeruzalem het kruis te dragen? Het ging met hem allemaal zo heel anders dat hij op gerekend had. Ja, dat gaat dan ook met die door God bekeerde christen. Want Gods verkiezende liefde rekent heel anders dan wij rekenen. Wij moeten er altijd maar weer overrekenen. Mijn eigen rekensommetjes, hoe ze dogmatisch en theologisch en bijbels ook recht zijn, moeten gekruisigd worden. Want ik moet met Christus worden gekruisigd. Dan word ik een nul geliefd, een nul. Simon moest onder het kruis buigen, die vernederd worden, om te ondervinden. Zoals de Heer dat ook geeft in het leven zijn volk. Want zij moet immers inleven door Gods Heilige Geest. Wie Adam is, dat ben ik zelf. En dan komt eigenlijk het wezen van de reformatie. Ik heb in mijn leven ook heel veel oudvaders gelezen. Niet om die over en na te preken. Maar oudvaders gelezen voor eigen persoonlijk geestelijk leven. En ik heb heel wat keren bepaalde kernuitdrukken uit die vele predikingen opgeschreven. Waar het om ging. In de reformatie, na de reformatie. En dat wil ik u meegeven. Want Sion wordt door recht verlost op Golgotha. En wat het inhoudt vanmiddag. Maar goed, gaat eerst even over het volgende. En dat is dat het mij opviel. En dat mocht zo van ganse harte toevallen. Als je dat bevindelijk kennis en omhoog draagt in je leven. En dat is deze woorden. Ach, waar een ziel omkomt voor Gods recht. En een goddeloze wordt. Genoemd het dodelijkste tijdsgevricht. En je daarvoor de troon wegzinkt onder de vloek. Dan wordt die ziel gerechtvaardigd. Als een goddeloos om niets. Door het dierbaar bloed van Christus. Toegepast een dure post van het hart. Dat is evangelie. Kostelijk evangelie. Want dan heb je ondervonden dat er van Gods wegen een ruiling heeft plaatsgevonden. Dat ze Christus werden toegerekend, de zonde. Hij plaatsvervangend. Om Sion te kunnen vrijspreken. Maar God kan alleen maar, vrienden, iemand vrijspreken die hij heeft veroordeeld. Dat is de samenvatting. Van we ze juist hebben opgemerkt. Dus als ik beleid, ik ben vrijgesproken. Dan kan ik ook verklaren dat ik veroordeeld ben door God als rechter. En dan zeg ik niks. Het is allemaal maar verstandswerk, gevoelswerk, verbeelding. Maar als je daar in het uur geleid bent. Dat God als rechter jouw leven heeft veroordeeld. En je daar het recht van God bemint en omhelst, de kust en die vat. Dat is zo'n liefde. Want is je hart vernederd, je hart verteend, je hart verbroken. Dan is alles goed wat God doet. Want je wordt immers een goddeloze. En die kan de hemel niet in. Die moet voor eeuwig verloren gaan. Uw doen is rein, Heer. En uw vonnis gans rechtvaardig. En is het dan geen zegen als daar Christus tussen treedt. Die gezegende Emmanuel, Gods lieve Zoon. Om wie lippen genade is uitgestort. En hij dat toont zijn handen en zijn voeten. En God heeft grond van het zoenen bloed over Christus. Terug en zijn verzoende gemeenschap. En mij vrijspreek van al mijn vuile zonden en ongerechtigheden. Op grond van de arbeid van Christus. Aan het kruis op Golgotha. Mijn zoon, mijn dochter. Uw zonden zijn u vergeven. En dat pak met zonden van het leven. Weggeworpen werd achter zijn rug in de zee. Van de eeuwvergetelheid. Dan moest die vrome Jood sterven. En om al hetgeen wat van de wet was, sterven. Dan moet die vrome christen sterven aan al hetgene wat hij als christen eigen had gemaakt. En kwam hij onder de vloek, die het afgesneden heeft, om in die gezegende borgen zalig te maken. De Heer Jezus Christus. Nou, alles te vinden wat je ziel nodig heeft om wel getroost te leven en iemand zalig te sterven, dan schiet er niets anders meer over, vrienden. Echt. Met Paulus. Ik wens niemand anders te kennen dan Jezus Christus en die gekruisigd. En mag de troost van het kruisevangelie van Christus in mijn hart, door de geloofsvereniging met ziel en betaalde borg en middelaar, de Heer Jezus Christus, de belofte zo rijkelijk omhelzen. Een kostelijke belofte voor het volk Gods in Christus. Welke belofte? Mag u ook in delen? Welke? Zo is er dan geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet wandelen naar het vlees, maar wandelen naar de geest. Amen.